Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Daar wordt uw lof verbreid, o Oppermajesteit, door mij die u bemin en acht. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. De versen 7 en 8 van Psalm 26 zingen we eens met elkaar. Gemeente, doen we belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, en dat doen we dan in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Daarna luisteren we naar het woord van God, het vijfde lied uit het boek van de psalmen, en vervolgens zingen we dan uit de 103e psalm, het vijfde vers, Hij is het die ons zijn vriendschap biedt.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Een psalm van David voor den opperzangmeester op de Negiloot. O Heere, neem mijn redenen ter oren, versta mijn overdenking. Merk op de stem mijns geroeps, o mijn koning en mijn God, want tot u zal ik bidden. Desmorgens, Heere, zult gij mijn stem horen. Desmorgens zal ik mij tot u schikken en wacht houden, want gij zijt geen God die lust heeft aan goddeloosheid. De boze zal bij u niet verkeren. De onzinnigen zullen voor uw ogen niet bestaan. Gij haat alle werkers der ongerechtigheid. Gij zult de leugensprekers verdoen. Van de man des bloeds en bedrogs heeft de Heere een gruwel. Maar ik zal door de grootheid uw goede tierenheid in uw huis ingaan. Ik zal mij buigen naar het paleis uw heiligheid in uw vrezen. Heere, leid mij in uw gerechtigheid om mijner verspieders wil. Richt uw weg voor mijn aangezicht. Want in hun mond is niets rechts. Hun binnenste is enkel verderving. Hun keel is een open graf. Met hun tong vleien zij. Verklaar hen schuldig, o God. Laat hen vervallen van hun raadslagen. Drijf hen heen om de veelheid hunner overtredingen. Want ze zijn wederspannig tegen u. Maar laat verblijd zijn allen die op u betrouwen. Laat hen tot in eeuwigheid juichen, omdat gij hen overdekt. En laat in u van vreugde opspringen die uw naam lief hebben. Want gij, Heere, zult een rechtvaardige zegenen. Gij zult hem met goedgunstigheid kronen als met een rond as.
Gemeente, we luisteren vanmiddag naar de belijdenis die deze dichter uitspreekt voor Gods aangezicht als het gaat over het binnengaan in het huis van God. Dat zijn de woorden uit vers 8. Maar ik zal door de grootheid uw goede tierenheid in het huis, uw huis ingaan. Ik zal mij buigen naar het paleis uw heiligheid in uw vrezen. Gemeente, we zingen uit de berijming van de vijfde psalm een drietal versen, de versen 5, 6 en 7. Dus 5, 6 en 7 van psalm 5. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder, dan ga ik op. 43, 3 en 4 zingen we na het amen van de prediking. Gemeente, als het gaat over ergens naar binnen gaan, dan is een kerkgebouw een vrij uniek gebouw. En nou wil ik het niet te veel hebben over de omstandigheden waaronder we geleefd hebben en deels nog leven. Dat je bij binnenkomst hier eerst een pasje zou moeten laten zien, of dan een QR-code. En anders mag je gewoon niet naar binnen. Nou, dat zou een grote opstand betekenen, denk ik. En terecht. Is niet één van de dingen waar we misschien ook wel al te gemakkelijk aan gewend geraakt waren, dat je een kerkgebouw vrij binnen kunt lopen, dat je nooit entree hoefde te betalen. Zit daar op zich al niet iets in, gemeente? Daar hoef je niks van te maken. Maar dat je zo naar binnen kunt, is dat al niet iets van het vrije van Gods genade? Van wie dorst heeft, die komen? Dat is helemaal waar. Maar er is ook een ander gevaar wat ons bedreigt. En dat is dat we zomaar binnenlopen. En dan wijst Psalm 5 ons op bepaalde aspecten die juist de kerkgang, want in dat licht denken we er toch wel vooral over na, en ook ons bidden in een bepaald licht plaatsen. Met welke bedoeling? Gemeente, dat alle vanzelfsprekendheid, mocht die er toch gekomen zijn, dat die zal verdwijnen. Want niets is zo dodelijk in een kerk en voor het geestelijk leven, als dat we vanzelfsprekendheden hanteren. En dat we natuurlijk naar de kerk gaan. En natuurlijk bidden we. En het gaat allemaal. Het mag gaan. Laat dat helder zijn. Maar het gaat over, zoals deze dichter het beleidt, over het binnengaan in het huis van God. En dan letten we op de twee lijnen van de tekst. U weet, in psalmen worden vaak twee regels gebruikt, waarbij de tweede regel als het ware nog weer iets toelicht van de eerste regel. Nou, de eerste regel die zegt in vers 8, maar ik zal door de grootheid van uw goedertierenheid in uw huis ingaan. En dat krijgt dan nog een nadere toespitsing in dat tweede deel van het vers, een onderstreping en nog iets concreter. Ik zal mij buigen naar het paleis uwer heiligheid in uw vrees. Binnengaan in het huis van de koning. En dat betekent allereerst, en dat is het eerste stukje van de tekst, dat je dan mag delen in de rechten van de zoon. En vervolgens, en dat is het tweede stukje van de tekst, niet alleen delen in de rechten die alleen de zoon heeft, en niemand anders, maar vervolgens ook je buigen in de richting van de troon. En dat staat er bijna letterlijk in het tweede deel van het vers. Dus het huis van de koning binnengaan, dat is delen in de rechten van de zoon. En dat is je buigen in de richting van de troon. We hebben een heel onbescheiden tekst, gemeente. Die begint met het woordje ik. In onze vertaling is dat nog een beetje weg. Daar is het tweede woordje. Maar eigenlijk, en dat staat er met heel veel nadruk. Ik echter zal uw huis binnengaan. Wat is dat voor man? Die zegt, zij, maar ik echter. En dan nog wel uw huis binnengaan. Dat hoef ik jullie niet eens te vragen, dat is duidelijk. Dat is het huis van God. En meteen maar even, gemeente, dan hoeft dat niet meer dwars te zitten, hoop ik. Het gaat mij niet om een hele uiteenzetting over, ja, toen was er nog een tabernakel en later is er een tempel gekomen. Weet u, iedere Israëliet, of dat nou in de tijd van de tabernakel was, of in die tussenliggende tijd toen de ark alleen in een tentheiligdom stond, en soms ook nog een poosje alleen, denk aan de tijd bij Obed Edom, maar later in de tempel, het gaat om het bewustzijn dat er een plek is waar ieder Joods kind wist, daar woont God. Hoe weet je dat? Omdat hij woont daar waar zijn troon staat. Wat is die troon? En ik denk, als een Joods jongetje die vraag van mij zou krijgen, dan zou hij zeggen, u bent dom. Dat weet toch iedereen? Dat is toch de ark? Dat is de troon van God. En hij staat op een bijzondere plek en daar mag helemaal niemand binnenkomen. Behalve één keer per jaar de hoge priester. Waarom even deze dingen? Nou, niet om dus, zoals ik al zei, om een heel verhaal te gaan houden, dat moet u ook niet doen bij zo'n psalm. Van hoe was dat nou precies met die tabernakel, met die tempel? Maar het gaat erom dat de dichter zegt, ik zal uw huis binnengaan. En dat vraag ik jullie wel even. Wie mag er zomaar jullie huis binnengaan? Als jij uit school komt morgenmiddag. Moet je dan eerst kloppen op de deur of aanbellen, als er een bel is. En dan wordt er open gedaan en ga je dan vragen, mag ik alstublieft naar binnen? Nou, ik denk niet dat zo bij jullie thuis gaat, dat hoop ik ergens maar niet ook. En dan zeg je, nee, natuurlijk niet. Ik hoor toch in dat huis, daar ben ik toch thuis. En dat is zo. Maar als er een vreemde in de kamer zou zitten als je binnenkwam loop uit school, daar schrik je van. En je kent hem niet. En dan zeg je, u hoort hier helemaal niet. Dit is uw huis niet. Dan ben je een indringer. Je bent een drempel overgegaan waar je helemaal niet overheen mag gaan als vreemde. Waarom noem ik dit even? Wie mag er het huis van God binnengaan? En dan moet ik even halt houden, gemeente, na deze vraag. Want als ik nu vraag wie mag het huis van God binnengaan, en u zou nog steeds bij de tabernakel, bij de tempel blijven, bij het heiligdom van toen, en dat is goed om even mee te nemen. Maar we zitten hier vanmiddag niet om nog eens een keer na te denken wie je toen wel of niet dat huis van God binnen mocht gaan. Natuurlijk heeft dat zijn nut, maar u kunt dat die vraag niet beantwoorden zonder dat u ook denkt aan deze vierkante meters hier binnen deze muren. Dat is ook huis van God. Dat is nog steeds een prachtige benaming voor een kerkgebouw. En dat is anders als een tempel, jazeker. En tegelijkertijd, dat is de plaats waar de Heere wil wonen. En als een gemeente daar samenkomt, geloven we naar het woord van God. En daar wordt ook om gebeden in de erediensten. Of dat de Heere onder ons wil wonen en werken. Dat deed u toch vanmiddag? Voordat u kwam? Maar wie hoort er in het huis van God? Daar hoort God zelf. Dat is het huis van de Vader. En wie hoort er thuis in het huis van de Vader? Dat is er maar één. Er is maar één kind wat daar werkelijk vrij in en uit mag lopen. En als hij zou zeggen tegen zijn vader: ik zal uw huis binnengaan, dan kan hij dat frank en vrij zeggen. Want hij is de zoon die daar thuis is in het huis van de vader. Maar hij is de enige die in het huis van God werkelijk thuis hoort en binnen mag gaan en de drempel over mag gaan zonder enige beperking. En dan terug naar deze woorden. Hoe kan een mens, hoe kun jij, wij, u, hoe kunnen wij ooit deze woorden tot de onze maken? Dat is de bedoeling van psalmen, hè? En niet alleen van psalmen. Dat er woorden zijn die de Heilige Geest zo wil gebruiken, dat we daarin meegenomen worden. Maar kan dat dan? Ik zal binnengaan in uw huis. Nou hoop ik niet dat u zegt, ja, nee, dat gaat toch vanzelf, ik zit hier toch. Dat zie ik ook. En God ziet het ook. Maar ging dit vanzelf? Ja, er was geen toegangsbewijs nodig. Nee, daar hadden we het over, dat is ook akkoord. Maar gaat dat vanzelf? Ik echter zal uw huis binnengaan. Misschien helpt het als we die tegenstelling van de tekst eens even bekijken. Ik echter, dat is in tegenstelling tot wie er niet in het huis van God horen. Wie zijn dat? Nou, dat heeft hij zelf tegen de Heere gezegd. En ik ga niet dat uitvoerig allemaal benoemen, maar ik volg wel even de versen 5, 6 en 7. Wie horen er niet thuis? Voor Gods, in Gods huis. Gij zijt geen God die lust heeft aan goddeloosheid. Moet ik dat woord toelichten? Je zult hier toch maar zitten. En nog leven zonder God. Zit u makkelijk? Kwam u zomaar even binnen? Weet u wel dat u hier helemaal niet hoort? Wie hoort er niet in Gods huis? De boze, de slechterikken. Dat zegt niemand van zichzelf, hè? Kan ik doorgaan? De boze. Weet u wel, daar zit ook nog wel een vuist achter. Verzet. Onzinnigen horen ook niet thuis in Gods huis. Dwazen. Mensen die niet eens goed na kunnen denken. Die zomaar kunnen denken, dat zie ik later wel hoor. Ik ben nou 14. En natuurlijk, ik denk ergens wel later de kerk. Misschien wel. Bij mijn vader en mijn moeder is het ook zo gegaan. Eerst even wat anders. Je bedoelt gewoon eerst even doen wat ik zelf zin in heb. Dwaasheid, zegt de Bijbel. Haat de werkers van de ongerechtigheid. Je bent de bocht omgegaan. De ongerechtigheid, je bent van de rechte weg af. En je weet het, en sommigen weten het ook niet. Maar je hoort niet thuis in het huis van God. Hij beleidt, en dat zijn de woorden die hij kan beleiden, omdat God het daarmee eens is. Dat de goddelozen er niet horen, de bozen niet, de onzinnigen niet, de werkers van de ongerechtigheid niet, de leugensprekers niet, de man van bloed en van bedrog niet. De Heere heeft daar een gruwel aan. Gemeente, als we deze woorden toepassen, hoeveel van ons blijven er dan zitten? Kunt u vers 5, 6 en 7 lezen? En dan denken aan mensen buiten de kerk? Of staan daar toch woorden in dat rijtje waarvan je moet zeggen, Heere, maar dan hoor ik hier helemaal niet. Ik echter, maar wat is dat dan voor man? Is er dan toch één die zeg maar ik echter, zij niet, maar ik echter? Gemeente, het wordt hoog tijd dat het verder invullen. Dit is niet, dat zou u ook niet verwachten, hè, een psalm van een fariseer. O God, ik dank u, ik echter, dat ik niet ben als, en dan kun je ze allemaal gaan noemen, ik dank u dat ik niet ben als die goddeloze die vandaag de kerk niet eens bezoekt. Ik dank u dat ik niet ben als die boze die alleen maar zich verzetten tegen u. Ja, heel meegaand ben ik niet, maar echt verzetten doe ik ook niet. Ik dank u dat ik niet ben als die onzinnigen, want ik denk echt wel na over de dingen hoor. Ja, af en toe en veel te weinig, maar toch doe ik het wel. O God, ik dank u dat ik er niet aan toe ben zoals al die anderen en daarom kan ik toch ook zomaar naar de kerk. Weet u, deze dichter heeft vrijmoedigheid. Want wie van ons blijft zitten? Voor wie is de toegang vrij? Als het van ons zou afhangen, gemeente, voor niemand. Maar het heerlijke is dat midden in dat eerste deel van dit vers er iets genoemd wordt en dan zie je als het ware de deur van het huis van God opengaan. Ik zal door de grootheid van uw goede tierenheid uw huis binnengaan. En u wou dat ik langere armen had, gemeente. Om het woordje grootheid te laten zien. Maar eerst maar even dit. Grootheid hoort bij goedertierenheid. Als het gaat over het geheim, hoe u ooit de drempel hierover mag. En dat de toegang vrij is. En dat u met vrijmoedigheid binnen mag komen. Dan kun je dat ten diepste niet doen. Of je doet er de Heere geweldig tekort mee. Buiten het besef om. Ik zal door uw goede tierenheid in uw huis binnengaan. Ik zei, dan gaat daarin de deur van het huis van God open voor deze dichter. Daar ligt voor hem de ruimte. Zo komt hij alleen over de drempel. Helemaal niks van zichzelf. Van dat ik-gemeente blijft helemaal in de tekst niks over. Als hij zichzelf even naar voren schuift, doet hij dat alleen maar om juist daar licht op te laten vallen. Op wie God is. Gemeente, dat is toch boek van de Psalmen? Dat gaat toch niet over ik en ons en wij? Het gaat niet over ervaringen allereerst. Ja, zeker die, natuurlijk hebben die een plek. Maar in de Psalmen gaat het over Gods openbaring. Het zingen van de Psalmen, een van de dingen die we misten in de achterliggende maanden. Waarom doen Psalmen zoveel? Dat is niet alleen maar, ja, maar dan heb ik de woorden om uit te zingen. Helemaal prima. Maar kent u het andere geheim? Dat er woorden je binnengezongen worden. Dat zo woorden over wie God is, je hart binnenkwamen. Dan misschien niet direct vanaf de preekstoel. Maar misschien heb je het wel eens een keer gezegd. Ik heb van de hele kerkdienst eigenlijk maar één regel onthouden. En dat was dan misschien een regel uit een psalm. Een regel die zong over wie God is. Want dat is het, gemeente, waar psalmen over zingen. Ik ben natuurlijk helemaal verkeerd begonnen. Maar wel met de bedoeling om juist hier te komen. Want vrijmoedigheid zul je nooit krijgen. Zolang je nog cirkelt rond dat eerste woordje, ik, naar binnen. Hierheen kijken, zegt de dichter. Kijk met me mee. Daar gaat de deur van de kerk open, het huis van God. En niet omdat dat een plek is van een aantal vierkante meters, maar daar woont God. Daar is Hij aanwezig. Daar kun je iets van zijn ogen ontdekken. Daar kun je zijn handen leren zien. Daar is Hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. Maar als de goede tierenheid de deuren opent van het huis van God, gemeente, waar komt die goede tierenheid vandaan? Er gaat niet alleen maar een kerkdeur open. Ik zeg het maar in hetzelfde beeld. Hier gaan de deuren van Gods hart in open. Waar ligt de bron van goede tierenheid? Waar begint dat? Dat begint in het hart van God. Als u deze woorden leest, het woord goede tieren is natuurlijk een heel Bijbels woord. En misschien vinden jullie dat soms ook wel eens een beetje lastig woord. Het is een woord, en dat snap je wel, dat heeft te maken met twee die bij elkaar gaan horen. Ze gaan met elkaar trouwen. Het wonderlijke is dat goede tierenheid, dat uit Gods hart die beweging voortkomt, dat Hij een ander zoekt met wie Hij trouwt, in een verbond treedt. En dan is het een verbinding, een relatie, om het wat eigentijdse te zeggen. En het mooiste, de mooiste vertaling, daar kun je wat, ja, je kunt alles lelijk maken, gemeente. Iedere woord kun je bederven door er een beetje over te gaan praten. Maar wat we zongen uit Psalm 103. Ik weet niet of dat u ooit een keer ondersteboven gegaan bent. Bij het zingen van die psalm. Hij is het die ons zijne vriendschap biedt. Ziet u dat in het binnengaan, over de drempel gaan, open kerkdeuren, en daar gaat niks vanzelf en daar is niks vanzelfsprekend, nee. Maar dat daar in zich iets voltrekt van waarom bent u hier? Om in ieder geval nog één keer te horen. Nee, nog niet. Ga weg van mij. Kom tot mij. Ik ben het die u mijn vriendschap biedt. Dat is het evangelie wat deze dichter zingt. En als het gaat over die goedertierenheid en over de grootheid van Gods goedertierenheid, om maar een heel simpel voorbeeld te gebruiken. Ik kan u niet zeggen hoe groot Gods goedertierenheid is. Ik kan wel een voorbeeld gebruiken. Als u zou moeten zeggen, laat ik het eerst even met een vraag doen. Hoe groot is Gods goedertierenheid? Wat doet u dan, wat zegt u dan? Kunt u uitzeggen hoe groot God is? Als u dat nog kunt, dan leeft u ver bij God vandaan. Ik moet daar altijd aan denken als ik richting Amersfoort, van Amersfoort naar Utrecht rijd. Dan zie je op een gegeven moment de Domtoren. Die toren van 110 meter hoog. En als je op afstand bent, is dat zo'n dingetje. Tussen je wijsvinger en je duim, daar zou je hem zo beetpakken. Maar kom je dichterbij en rij je de stad Utrecht in en parkeer je je auto en loop je naar de Domtoren en loop je naar de voet van de Domtoren, ja, dan laat je het wel om te denken, die pak ik tussen mijn duim en mijn wijsvinger. Dan duizelt het je en dan val je bijna achterover als je omhoog kijkt. Gemeente, het is misschien een beetje een dwaas voorbeeld, maar nou ja, ik heb alleen maar een dwaas voorbeeld om aan te geven. Het lukt je soms echt niet meer om te zeggen hoe groot Gods goedertierenheid is. Wanneer niet? Op afstand kan ik er wel een beetje over oreren. Maar niet als je juist in de nabijheid gekomen bent van hem die goede tieren is. En als je overweldigd wordt, hij is het die ons zijne vriendschap biedt. Het is ook niet erg om te duizelen in de kerk. Misschien kan ik het beter anders zeggen. Duizelden we maar eens iets vaker. En konden we het maar eens vaker misschien allemaal niet meer zeggen. Maar ik hoop dat ondertussen dit duidelijk is. Er is alle ruimte om in te gaan in het huis van God. Van ons uitgeen, van God uitgezien, de grootheid van zijn goedertierenheid. Jullie zullen niet in je Bijbel tekeningen maken. Dat denk ik dat je dat oneerbiedig vindt. En toch kan het wel eens helpen. En het hoef je niet in je Bijbel te doen. Je kunt ook een leeg vel papier nemen. En je kunt het ook nog wel bedenken als je zegt, ja, zelfs tekenen, dat vind ik een beetje oneerbiedig. Dat moet je gewoon zelf, dat hoeft allemaal niet per se. Maar soms helpt het als je bij een woordje, als je zegt, dat vind ik een moeilijk woord. Als je lang naar zo'n woord kijkt, en misschien help je dat. Dat woord goedertierenheid, dat je zegt, ja, vriendschap, oké, dat heb ik begrepen. Ik heb ook begrepen dat dat een groot wonder is. Heb je het echt begrepen? Dat echt een groot wonder is. Maar wat ik wilde gaan zeggen is, er komt eigenlijk in dat woord iemand naar je toe. Die Bijbelse woorden, dat zijn niet de woorden die je in een woordenboek neer moet zetten. En dat is prima natuurlijk op catechisatie om dan te leren. Goede tierenheid is dit, genade is dat, langmoedigheid is dat, doe het vooral. Maar in de Bijbel zelf komt in die woorden God zelf tot ons. En bijzonder, en dan kom ik even terug bij de enige die echt in huis thuis hoort. En dat is de Zoon. Als u wil weten, als jij wil weten hoe groot Gods goedertierenheid is, dan blijkt dat juist daarin, dat als het hart van God opengaat, en dat is de enige reden waarom er kerkgebouwen opengaan, en waarom het evangelie opengaat, en waarom er een huis is, het huis des vaders dat geopend is, omdat er één uit huis ging, de enige die er thuis was, om voor vele kinderen plaats te gaan maken. En ik ga dat nu niet uitvoerig uit de doeken te doen. En volgens mij hebt u aan deze paar woorden genoeg om er verder over na te denken. Dan gaat het over het werk dat de Zoon volbracht heeft. In het Oude Testament, nog symbolisch zichtbaar in het verzoendeksel op de ark. De enige reden waarom God onder zijn volk kon wonen. Vanwege verzoening. De enige reden dat u de kerk binnen kunt komen. Is verzoening. Hoe groot is uw goedertierenheid. Dat u uw eigen Zoon niet spaarde, maar hem overgaf. Hij buitengeworpen, opdat vele kinderen tot de heerlijkheid geleid zouden worden, vele kinderen binnen zouden gaan in dat huis. Nou kom ik even terug bij dat voorbeeld. Ik zei, als je ergens woont en je komt morgen uit school, dan bel je niet aan, dan loop je gewoon naar binnen. En toch zijn er situaties denkbaar, denk ik, dat jij niet zomaar binnenloopt. Ik weet wel zeker. Als morgenmiddag er iets misgaat thuis, uit school, ik hoop dat niet, maar het kan zomaar gebeuren. En je loopt boos weg. En een grote klap en de achterdeur zit dicht. Weg. Kom jij dan een half uur later binnen en doet dan of dat er niks gebeurd is en zegt, hallo mam, ik ben er weer. Of moeder. Natuurlijk niet. Zo gaat dat niet, want je weet, er is iets niet goed gegaan. En dat moet eerst eruit. Wil je werkelijk daar weer in vrede thuis kunnen zitten? Ik bedoel maar, vrije binnenkomst, met vrijmoedigheid toegaan, zeker, nou en of, naar de grootheid van Gods goedertierenheid, dan komt er niet één te veel binnen, gemeente. Maar je loopt niet zomaar binnen. Als de verloren zoon thuis komt, dan komt er wel wat uit. Dan erkent hij. Ik kan de drempel eigenlijk niet meer over in huis. Daar heb ik geen recht meer toe. Wie zegt dat hier? Mien plekkie. Je stuurt een ander er vanaf, desnoods. Je hebt hier helemaal geen plek. Waar je zit. En zeker niet als het er nooit uitgekomen is. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben geen plek meer waard in uw huis. Mag ik dan alsjeblieft in een bijgebouwtje? Maak me als een van uw huurlingen. En waarom? Omdat hij niet meer weg kan blijven. Omdat de liefde trekt. Als dat gebeurt, dan kom je. En dan gaat het ook vanzelf. En dan is het eindelijk ook een keertje gebeurd met dat ellendige ik. Wat je op alle mogelijke manieren dwars kan zitten. Dan blijft alleen Gods goede tierenheid over. En als er vanmiddag zijn, hier of thuis meeluisterend, die nog zo'n grote drempelvrees hebben. En u begrijpt al wat ik bedoel. In het naderen tot God. En ik heb het nu vooral toegespitst op de kerkgang. Maar ik denk, maar dat ga ik nu niet doen, dat wordt te veel. Maar je kunt deze woorden ook voor uzelf eens toepassen op uw binnenkamer. Naderen tot God. Bidden, zoals in het begin van deze psalm ter sprake komt, als het binnengaan in de troonzaal van God en God aanspreken op zijn eigen woord, dat is bidden. Dat is niet veel praten, maar dat is de troonzaal binnengaan en daar leer je ook zwijgen. En zeker dan mag je woorden gebruiken. Maar als je daar ook nog grote drempelvrees hebt, en als je op jezelf ziet, dan blijft er alleen maar drempel over. Maar daarom en daarin heeft de dichter juist de ruimte ontdekt van de grootheid van Gods goedertierenheid. En dat zo zondaren mogen delen in de rechten die alleen de Zoon heeft. Binnengaan in het huis van God. En dan even de toespitsing in dat tweede deel. Als je daar binnen gaat, dan gaat het vanzelf. In één adem door. Ik zal binnengaan in uw huis. Ik zal mij buigen naar het paleis uwer heiligheid. Uw heilig paleis in uw vrees. Ik ga niet alle woorden nog meer wat over zeggen, gemeente, maar dit kort. Het paleis uwer heiligheid, dat onderstreept nog eens, dat huis van God, dat is een huis apart. Wij zeggen ook wel eens een beetje makkelijk, gemeente. Een kerkgebouw, ja, dat zijn maar stenen. Soms is het een beetje valse bescheidenheid, want dan vinden we ons kerkgebouw toch nog wel mooi. Maar dat bedoel ik niet eens. Je kunt dat niet zomaar afdoen als dat zijn maar stenen. En de heiligheid van het gebouw, dat zit hem ook niet in stenen. Maar nogmaals, waar de Heere wil wonen en komen, naar zijn eigen belofte, daar is het huis van God een heilig paleis. En heilig betekent met een speciale bedoeling. En heilig betekent ook, dit is geen gebouw zoals alle andere gebouwen. Het heilige paleis, en dat sprak natuurlijk onder Israël heel duidelijk. De tempel, daar sprak alles van heiligheid. Maar zo mag je de lijnen ook doortrekken. Natuurlijk niet één op één, dat weten we ook allemaal. Maar ook wel naar het gebouw wat wij noemen het huis van God. Maar het gaat mij hierom, ik zal mij buigen naar het heilig paleis in uw vrees. Als ik met het laatste begin, dan ben ik bij de domtoren. In uw vrees. Je gaat niet zomaar even bidden. En je gaat niet zomaar even naar de kerk. Dan kun je in de kerk een oordeel zitten. Als je zomaar gaat zitten. Zonder besef in wiens tegenwoordigheid je komt. In uw vrees. Dat betekent dat je vervuld bent met diep ontzag. Eerbied. En dat is dat mooie, gemeente. Dat gaat samen met elkaar. En je kunt er niet wegblijven.
de grootheid van God en de grootheid van mijn kwaad. Kan dat ooit samengaan? Op een wonderlijke manier wel, in de vrezen van God. En niet samengaan van dat ze samen wel kunnen blijven bestaan, maar ik bedoel dit. De grootheid van Gods goede tierenheid. Als u het met de smaak zou willen zeggen, dan zeg ik dat is zoet. De grootheid van mijn kwaad is bitter. Het zoet van Gods goede tierenheid is oneindig veel groter dan de bitterste bitterheid van mijn kwaad. Nog weer anders gezegd. Je proeft het beide. Maar uiteindelijk blijft dat ene over. Juist als het ene zo bitter is, blijft dat zoet van Gods gerechtigheid. Wat je doet zingen. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. In uw vrezen, diep ontzag, naar het paleis uw heiligheid. En als je dan buigt naar het paleis, wat doe je dan? De koning is er. De troon. De ark toen. En als wij naderen tot God, naderen we tot de troon. In ons bidden, maar ook in ons kerkgaan. Wij naderen tot de koning. En het wonderlijke is, buigen naar het paleis van God is buigen voor de troon. Buigen voor de koning op de troon. En Spurgeon schrijft ergens over de koning in de troonzaal. Hij is de vriend van tollenaren en zondaren. Die nu gezeten is op de troon. En daarom wie zo binnenkomt en buigt voor de koning. En vaak was dat lang uit voor de koning voor de troon. Die mag het weten. En die hoort het. En dat is wat lokt. Zeer verheven koning. Vriend van tollenaren en zondaren. Achter in de kerk zit iemand. O God, wees met mij de zondaar verzoend. En de koning zegt tegen allen die zo voor hem buigen vanaf zijn troon, ik zeg u, ga heen in vrede. Ik zeg u, zei Jezus, en hij zegt het, deze gaat heen, gerechtvaardigd naar zijn huis. Hij kwam binnen door de grootheid van Gods goede tierenheid, daardoor overweldigd, deed de belijdenis, de enige passende belijdenis bij het binnengaan in het huis van God. En hij gaat naar huis in diepe vrede. Ik zal mij buigen voor uw heilig paleis, voor uw troon. Meester, mag ik er twee dingen nog bij zeggen. Als het gaat over de troon en de ark, gaat het niet alleen over de koning. Ik kan dat niet laten in het licht van het Nieuwe Testament om dat erbij te zeggen. Als u een goede verklaring wil hebben bij dit ene vers uit Psalm 5, leest u dan de brief aan de Hebreeën over de troon. Over het huis van God. Het hemelse heiligdom. Tegenbeeld van het ware dat is hier. Het ware is daar. waar de koning is, waar de hoge priester is, in de troon van de hemelse majesteit in de hemelen. Zo'n hoge priester betaamt ons, dienaar van het hemelse heiligdom, die met zijn eigen bloed daarin gegaan is. En wie buigt voor de troon, als je je buigt, en zeker als je denkt aan hoe vroeger een onderdaan boog voor de koning, dan gaan je handen, strek je vanzelf uit naar de koning, naar de hoge priester, om het in het licht van de brief aan de Hebreeën te zeggen. En daar mag je zien op het wonder van de verzoening. Maar daar zie je ook, als je je ogen opheft, twee doorboorde handen die opgeheven zijn. De biddende hoge priester die je ontmoet als je in ware godsvrees neerbuigt in zijn paleis, in de kerk, in je binnenkamer. En je hoort hem spreken in het heilig paleis. Van boven het verzoendeksel zal ik tot u komen. En ik zal spreken van vrede. Zeker, dit is niet vanzelf waar. Hoe bent u binnengekomen? Het was ooit een keer de vraag die de Heer Jezus stelt in die gelijkenis. Vriend, hoe ben je hier binnengekomen? En u en jullie weten het. Hij werd eruit gezet, niet omdat hij niet naar de bruiloft mocht. Er was geen belemmering bij de ingang. De deuren stonden open. Het hart van de koning was ruim genoeg en de maaltijd was ruim genoeg. Geen enkel gebrek van de kant van de koning. Waarom werd hij buiten geworpen? Dat is niet omdat hij binnenkwam. Maar dat was omdat hij geen enkel respect toonde voor de koning. Hij geen bruiloftskleed aan had. En dat was nu juist waar het de koning... Hij moest zich laten omkleden. Hij kwam met zijn eigen zondagse stelletje de kerk in. En dacht dat het zo wel goed was. Nee, zegt de koning. Want je bent ongehoorzaam. Je weet als je hier binnenkomt dat je van harte welkom bent. Wie dan ook maar. Maar ik ben wel koning. En bij een koning hoort gehoorzaamheid. Bij de koning hoort overgave aan zijn wil. En let wel, wie onderdaan van deze koning werd, krijgt dat verlangen ook. Het kan niet anders of je wil de koning gehoorzamen. Zo gaat vers 9 verder, dat komt nu niet meer. Maar daar gaat David meteen bidden om leiding, om gehoorzaamheid. Ik echter zal binnengaan. Weet u wat de enige manier is om dat ik goed te belichten? U hebt vanmorgen een preek over Paulus Saulus gehoord. U weet wat hij later schrijft. Mij echter, ik echter, de grootste van alle zondaren, is barmhartigheid geschied. En waarom? Als het voor mij kan, dan kan het voor de hele wereld. En daarin ligt de ruimte, in Gods grote goedertierenheid. En zo, gemeente, kan er een vraag beantwoord worden. Hoe zal ik ooit binnengaan? Hier oefenen in de kerkgang. Oefenen in je binnenkamer. De troonzaal binnengaan. Maar uiteindelijk, als je Psalm 5 vers 8 zingt, wordt er ook iets zichtbaar. Daar van de stad, zonder tempel, wel een troon, nou en of. En het lam op de troon. Wie zullen binnengaan? Hoe zullen ze binnengaan? Alleen vanwege zijn. En dan zullen er woorden zijn. Gemeente, is dat niet één van de dingen van het heimwee naar dat moment? Dat wat je nu niet hem zeggen kunt, hem zelfs niet eens zingen kunt, dat je kunt geloven, mag geloven, dat straks om de troon in het paleis je zo kunt zingen en het zeggen. Hoe groot zijn goedertierenheid is. En dan zul je nooit uitgezongen zijn. Maar dat is niet erg. Integendeel. Dan mag je je verheugen in hem die je ooit in de Ebenezerkerk welkom heette. Opzocht. En je leerde buigen in het heilig paleis. Om zo hem eeuwig groot te maken. Om wie hij is. Amen.
Thank you.
Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere, dat is ten diepste en dat blijft het ook onbegrijpelijk. En daar hoort ook wel eindeloos bij. Na kortstondig ongenucht. En dan zal het toch waar blijken. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus. Heere, we kwamen binnen en we gingen op naar uw huis. U weet hoe we hier gezeten hebben. En geef, Heere, dat het ons zo ook bij mag blijven. Dat we het enkel en alleen aan uw goede tierenheid te danken hebben. Dat we het evangelie van vrije genade mogen horen. En dat dat zo ruim is dat we binnen mogen komen. En dat u nodigt en lokt. En ook waarschuwt, Heere, dat we niet zomaar naar de kerk gaan en de troonzaal binnen kunnen gaan. Heere, zegen uw woord en laten allen die zoiets van de grootheid van uw goede tierenheid kennen, een goed gerucht van u, de koning van het paleis, verspreiden. U, die nog nooit een smeekschrift wat bij u ingediend is afwees, nooit iemand de deur gewezen heeft. Heere, laat er zo ook allen die van verre staan, nabij gebracht worden, gelokt worden door die grootheid van uw goede tierenheid. Heere, zegent u ons ook verder nu, vandaag, ook de week die we begonnen zijn in uw huis hier. Gaat u met ons mee naar onze huizen, als daar juist de stilte ons kan overvallen. Geef dan dat het woord na mag klinken, maar we mogen u toch ook bidden, misschien is er nog een die vanavond even langs loopt. Maar soms hebben we daar ook dringend behoefte aan. Zeker als de nacht weer aanbreekt en er ook een heel aantal in deze gemeente weer uitgaan die hun geliefden achterlaten, gaat u ook zo met hem mee. Waakt u over ons allen, heren, op het water, op de weg, of we thuis bezig zijn of misschien wel een heel eind van Urk vandaan. Zegen onze kinderen ook op school. Geef hen ook wat nodig is. We bidden u deze dingen. In de vergeving van wat niet was naar uw wil. U dankend voor wat u gaf. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 84 het vijfde. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Ga heen in vrede en draag met u de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.